Dit is een podcast van Clara. Berg en Dal. Op levenswandel met Padone.
Christophe Busch is directeur van de kazerne Dossin in Mechelen. Politici die radicalisering willen tegengaan, moeten kritisch naar hun eigen taalgebruik kijken, zegt hij. Dit jaar vieren we 75 jaar bevrijding. En er is een gloednieuw fotoboek over kazerne Dossin, holocaust en mensenrechten. Dag Christophe Busch, zit je op een berg of zit je in een dal?
Goh, tussenin zou ik zeggen. Ik denk dat het altijd bij ons uit een opeenvolging van projecten, tentoonstellingen is. En we zitten eigenlijk nu tussen het afscheid nemen van voorbijgaande projecten en de volle voorbereiding van nieuwe projecten. En dat is eigenlijk altijd de meest boeiende plaats om te zitten, vind ik.
Eind oktober is er een Auschwitz tentoonstelling. We hebben net fotoboek over Kazerne Dossin, naar aanleiding van 75 jaar bevrijding op 4 september van 1944, zo is het in Mechelen, van die Dossin-kazerne. Is dat allemaal nog wel nodig, Christophe?
Ja, ik denk absoluut. Ik denk dat je heel goed moet beseffen ook dat na die Tweede Wereldoorlog heeft het heel lang geduurd vooraleer dat er een herinneringscultuur of praktijk ontstaan is. Eigenlijk was na 1945 er een logica van Koude Oorlog en vooral een soort toon van laat ons die oude koeien maar in de gracht zitten. Hè. We hoeven al die pijnlijke verhalen niet weer opnieuw te gaan herbeleven. De oorlog is voorbij en je zit eigenlijk al in een nieuwe Koude Oorlogslogica. En het zal toch tot de jaren 80 duren, vooraleer dat er globaal aandacht komt voor die holocaust aan de hand van documentaires. Ik denk dan aan Claude Lanzmann's Shoah of evengoed Holocaust met Meryl Streep. En dan begint er stilletjes aan een bewustzijn te komen, wat was dat?
Eigenlijk heel laat.
Ja, heel laat. Het is een heel lange tijd verdrongen geweest. Het heeft ook natuurlijk een enorm probleem geweest voor de slachtoffergroep eigenlijk een strijd heeft moeten voeren tot erkenning van die episode in de geschiedenis. En dat zal dan leiden vanaf jaren 80, vooral de jaren 80, 90 Duitsland en dan de andere Europese landen, in een soort Holocaust memory boom. En dan zie je dat er overal rond de eeuwwisseling initiatieven worden genomen om holocaustmusea op te richten. En wij zijn eigenlijk ook een product in die episode geweest.
Spreken we nu over holocaust of over Shoah?
Ik denk in de Anglo-Saxische wereld ga je vooral holocaust gaan gebruiken. De Franstalige, Israëlische wereld zal vooral Shoah gaan prefereren als woordgebruik.
Je bent een criminoloog en je bent een master in de holocaust- en genocide-studies. Ik wist niet eens dat het bestond. Hoe kun je nog lachen?
Ja, absoluut. Zijn natuurlijk serieuze thema's, maar...
En je maakt daar niet alleen je studies van en eigenlijk uiteindelijk ook je baan. Je zit 24/7, wanneer we spreken, met je neus in de holocaust.
Ja, klopt. En ik denk natuurlijk een heel groot gedeelte van uw focus richt zich op geweldsprocessen, hoe die mechanismen samenvallen, waartoe extreme misdaden de mens in staat is en zo verder. Maar wat mensen heel vaak vergeten, dat is dat je ook heel mooie verhalen hebt. Verhalen van redding, verhalen van hoop, van uitzonderlijke daden die mensen ook doen. En wat dus die oorlogscontext eigenlijk creëert, dat is dat het zaken op scherp zet. Ja. En het stelde het op scherp in richting van het kwade, maar ook op scherp in de richting van het goede.
Het is gek dat we dat eigenlijk over het hoofd zien, want als je aan dat Holocaustmuseum denkt, in Mechelen bijvoorbeeld, ja, dan hebben we het weer over die verschrikkelijke dingen die zijn gebeurd. Ze blijven tot op zekere hoogte onverklaarbaar, wat je daar ook over mag publiceren. Maar we vergeten dat er inderdaad echte helden zijn geweest. Hè? Kleine helden. Mensen die trouwens nooit meer bij naam bekend zijn bij het grote publiek. Ik denk aan agenten bijvoorbeeld.
Je hebt heel... Ik zou zeggen roemrijke helden, alhoewel dat zij zelf nooit die titel zouden gebruiken. Hè. Wat heel opmerkelijk in een Belgische context is, dat is dat wij eigenlijk de enige trein die ooit is tegengehouden van een deportatie van Mechelen, van de vele plaatsen in Europa, maar bij ons dan vanuit Mechelen naar Auschwitz-Birkenau, dat is het 20e transport. En dat is eigenlijk een uitzonderlijk gegeven. Mochten wij Amerika zijn, daar waren al 3 speelfilms van gemaakt, omdat dat zo'n uitzonderlijk gebeuren is.
Drie jonge mannen die...
Drie jonge
Willebroek, geloof ik.
Ja, die Bocht-Meerbeek, die in Bocht-Meerbeek eigenlijk beslissen van, kijk, wij gaan die trein met dus Joden op richting Auschwitz-Birkenau, wij gaan die tegenhouden, wij gaan daar trachten mensen te doen uit vluchten uit die trein. Het is ook de eerste keer dat er een trein in een soort goederenwagon, dat die mensen dus echt in een goederenwagon naar Birkenau worden gebracht. En daar kunnen mensen ontsnappen. Eén van die mensen is ons heel gekend, is Simon Gronowski. Hij was toen een heel kleine Joodse jongen die is kunnen ontsnappen, die mede door zijn moeder uit die trein is geduwd op dat moment. En later ook op het traject zijn er nog mensen kunnen springen. En die heeft de Holocaust overleefd, omdat dan inderdaad een agent die die tegengekomen is, een Franstalig jongetje in Vlaamse bossen, heeft die niet teruggebracht naar het commissariaat of naar de Dossijnkazerne, maar naar een onderduikgezin. En het is natuurlijk een heel beruchte vorm van reddingsactie. Als je de vraag stelt, hoe komt dat er zo weinig andere reddingsacties ooit op touw zijn gezet, ja, dan is het nogal evident, want dan gaat het verzet u antwoorden. Ja, maar als je een trein tegenhoudt met 1000 slachtoffers die je redt, wat doe je met die 1000 slachtoffers? En dan voel je dat daar natuurlijk ook een logica ontstaat die je inperkt om toch het goede te doen. Maar die drie jongens hebben zich toen er niets van aangetrokken. En eerder onbezonnen, denk ik, dat toch gedaan. En mensen leven nog.
Zo is ook de vraag natuurlijk omgekeerd. Hè? Als je wordt opgesloten in Auschwitz, want je hebt het natuurlijk al vaak bezocht. Hoe in godsnaam kun je verklaren dat er zo weinigen hebben geprobeerd te ontsnappen? Je zegt, ja, je moet dat maar eens proberen. Je zou in de bossen verdwaald geraken en zo, maar dan nog?
Ja, je moet natuurlijk goed begrijpen dat Auschwitz is het eind... fase is het eindstadium van een proces van stapje voor stapje graduele sociale uitsluiting, vervolging en dan natuurlijk richting exterminatie. Dus op het moment dat je aankomt op de Jodenrampen of op de Neuerampen in midden in het kamp Birkenau, dan zit je in een hele reeks van concentrische zones die beveiligd zijn met het onder elektriciteit geplaatste dubbele prikkeldraad. Dus je zit in het hart van de hel op dat moment. En daaruit ontsnappen is niet onmogelijk. Sommige mensen hebben dat gedaan. Er zijn een aantal heel markante ontsnappingsscenario's waarin uniformen van de SS werden gestolen en waarin mensen met een SS-wagen door de bewakingsposten zijn gereden zelfs. Maar het was natuurlijk heel moeilijk en heel vaak waren het ook mensen die met het Pools verzet of voormalig Russische soldaat waren die dat verzet gepleegd hebben. Het is natuurlijk veel moeilijker als je gewoon een grootmoeder of een grootvader of een mama met kinderen, ja, als je in die situatie terechtkomt, dan heb je heel weinig opties, maar niet meer om nog te gaan vluchten.
De Pools-Britse socioloog Bouwman, waar je graag naar verwijst, die zegt, we leven in vloeibare tijden. En nu zeg jij, ja, en wij moeten daar rekening mee houden. De slachtoffers van de globalisering, de gele hesjes, de Trump-stemmers, de Brexiters of Brexiteers, ja, die hebben moeilijkheden met die vloeibare tijden en eigenlijk als museum moeten wij ook inspelen op die vloeibare tijd. Hoezo dan?
Absoluut. Bouwman geeft mooi aan dat natuurlijk die samenleving die verandert zoveel malen sneller dan dat wij ons menselijk kunnen aanpassen aan die veranderingen. En hij praat dan ook over vloeibare angst. En dat zien we overal. Niet alleen in Europa, maar ook in andere wereldcontexten. Je voelt ook de groei van autoritaire leiders in de wereld is weer opnieuw aan het toenemen. En wat ik denk dat je moet gaan doen, dat is een stuk de verliezers van de globalisering, de mensen die niet van bepaalde voordelen kunnen genieten, zoals dat doorsnee, denk ik, de gemiddelde Belg wel kan, dat mee in rekening gaan brengen om zaken zoals tribalisering, terug weer een heel sterke ingroep, een wijgroep gaan creëren, de polarisatie die daaruit komt, die vooral een soort vijandige etiketering geeft aan de anderen. De ander is niemand met een andere mening, maar is eigenlijk de vijand die uit de boot moet gezet worden. Wel, die mechanismen die komen natuurlijk niet in onze samenleving omdat er slechte mensen zijn die plotseling dat willen gaan. Nee, dat komt uit ontwrichting, onzekerheid. En als je dus niet gaat werken omtrent die vloeibare angst en al die veranderingsprocessen die ons leven zoveel onzekerder maken, dan denk ik dat je niet aan de kern bezig bent. En dan zou het nog een keer kunnen dat je met heel goede bedoelingen zelfs bijdraagt aan het probleem als je niet voorzichtig genoeg bent.
En jij die met je gepokt en gemazen bent door dat nazi-verleden, zal ik maar zeggen. En trouwens, je bent ook een collectioneur van nazi-paraphernalia, heb ik me laten vertellen. Klopt dat?
Ja, ik verzamel eigenlijk allemaal zaken, documenten die te maken hebben met de creatie van de biologische andere. En dat gaat van zowel academische werken, waarin uit de jaren 20, en dat is dan de voor-nazi-periode, waarin er boeken verschijnen met discussies over moeten wij het onwaardige leven, moeten wij dat eigenlijk... ja, in leven houden, in stand houden. Zou er toch geen pleidooi kunnen gevoerd worden om het onwaardige leven te gaan euthanaseren, lees te gaan vermoorden en zo verder. En wat je ziet, de creatie van die logica, dat heeft eigenlijk te maken met het differentiëren, het verspreiden van de afstand tussen wij en zij. En die andere is biologisch anders, is demonisch, is verderfelijk. En het zal eigenlijk zowel de wetenschap als de heel populistische nazi-ideologie zijn, die dan natuurlijk in zijn culminatiepunt in Auschwitz-Birkenau zal vertalen.
Maar het zijn niet alleen boeken die hebben verzameld, hè? Ook geloof ik wimpels en vlaggen en wat is het? Of...
Geen zo klassieke propaganda-elementen. Het gaat eigenlijk over zaken die dus dat propagandistisch gaan vertalen. Dus bijvoorbeeld, je hebt natuurlijk de academische groep en dan krijg je dus boeken en statistische kaarten en zo verder. Maar ook bijvoorbeeld rassentafel. Kaarten of kaarten van de Duitse rassen, dat zijn eigenlijk objecten die in het onderwijs zijn gebruikt om dus die wij-zij-dynamiek in het denken van de kinderen te gaan brengen.
Christophe, er loopt een tentoonstelling in Den Bosch, dat zullen jullie wel weten, in het Designmuseum met allerlei... enfin, eigenlijk de vormgeving van het Derde Rijk. Fascinerende tentoonstelling, ik heb ze mogen bezoeken. Waar inderdaad, dat gaat van een heel mooi werk dat is geschonken aan Hitler, waar die de swastika wordt verbeeld, tot eigenlijk eerlijk, toch ook wel gestileerde, mooie nazi-voorwerpen. Er is een discussie in Nederland, moet dat nu eigenlijk, moet dat kunnen?
Ja, ik ben absoluut de voorstander van deze tentoonstelling. Ik ga binnenkort gaan kijken. Ik heb een afspraak gemaakt met de directeur. Nu, ik denk dat moet kunnen. Waarom? Heel vaak gaat men extreem collectief geweld gaan toeschrijven aan een soort kwaadaardige eigenschap van de mensen. Maar eigenlijk zie je dat niet reëel is. Dat mensen afglijden in dat denken en handelen. En dat de beïnvloedingsmechanismen zijn alledaagse elementen. Zoals design bijvoorbeeld.
Of zoals je bijvoorbeeld de Hitler moet brengen. Voilà. Die is allemaal uitgetekend in handboeken, niet te geloven.
En wat je heel goed moet beseffen, er zijn twee zaken die mensen heel erg binden aan elkaar. Dat is langs de ene kant groepen die succes hebben. Groepen die dat succes ook kunnen etaleren. En als je natuurlijk naar die opkomst van het nationaal socialisme gaat kijken, de uniformen. Als je lid bent van de SA en je staat daar in een massa van 30.000, 40.000 mensen met hetzelfde uniform, met dezelfde Heil Hitler-leuzen, dan bindt dat u aan elkaar. En dat gaat een enorme sterke identiteitsimpuls geven. En dat zal natuurlijk zijn van wij zijn de goeie. En het tweede wat groepen ook bindt, zijn groepen die bedreigd worden. En groepen die als een zondebok worden gepresenteerd. Dus het belangrijke vind ik van zo'n tentoonstellingen die zich ook omtrent de design richten, is van hoe worden mensen beïnvloed om lid te worden van een heel gevaarlijke ingroep, wijgroep, en hoe gaan ze zich gaan plaatsen tegenover de anderen.
En dat blijkt ook heel gradueel te verlopen.
Ja, absoluut.
Slijpend, gif eigenlijk. En dan ligt de vraag voor de hand, en ze is jou denk ik al 3400 keer gesteld. Ja, er zijn natuurlijk frappante gelijkenissen met vandaag.
Ja, zeker en vast. En ik denk, de gelijkenissen moet je altijd onmiddellijk aanvullen met de verschillen. Hè? Want dan krijg je soms een heerlijk, ik vind dat de zijdelingsdebat, mag je vergelijken en mag je niet. Ja, als je natuurlijk niet wil stilstaan en niet gewoon dezelfde fouten maken, dan is het goed dat je eigenlijk continu een analyse maakt tussen wat is er gelijkelijk en wat is er verschillend. En je gaat zeker een aantal mechanismen gaan zien van hoe wij omgaan met bepaalde uitdagingen, met bepaalde nieuwe communicatietechnologie. Jaren 20 was dat bioscoopjournalen, waren dat de radio die heel groot bereik hadden. Vandaag is dat het internet en de sociale media. En als je dan gaat gaan kijken naar fake news, ja, dan is dat vandaag heel relevant. Maar dan was dat even relevant in de jaren 30 van het nazi-Duitsland natuurlijk.
De nazi's die Engelse lieder brachten, zogezegd.
Ja.
Prachtige dingen. Jij mag, net zoals al mijn gasten, boeken meebrengen. Enfin, boeken, dat is een groot woord. Het kunnen fragmenten zijn, dat kan ook een pamflet zijn of een poëziebundeltje. Of zelfs een gedicht, het maakt niet uit. Je hebt drie hele fascinerende werken meegebracht. We beginnen bij Hannah Arendt, De menselijke conditie. Dat is een meesterwerk van haar, wordt gezegd, uit 1958. En waarin zij de grote vragen van het menselijk bestaan opwerpt, in andere woorden en begrippen dan vrijwel de hele filosofische traditie op dat moment. Een beetje sombere cultuurkritiek ook. En wat zij schrijft is, zegt ze, of wat zij beoogt, is heel eenvoudig. Het pretendeert niet meer te zijn dan nadenken over wat wij doen. Klinkt simpel, maar ze is zeer ambitieus, hè?
Ja, ja. Het is, ik vind het toch wel een heel zware turf ook om te lezen. De eerste keer dat ik het las, heb ik toch menige pagina's herlezen om heel goed te begrijpen wat ze zei. Maar het is natuurlijk een bijzondere dame die inderdaad er tegenin gaat en die ik haar enorm heb leren appreciëren omdat zij een zelfstandige denker is. Ook al krijgt zij de wind van voor als het gaat over haar kijk naar het Eichmann-proces en met concepten zoals de banaliteit van het kwaad afkomt.
Met dat prachtige boek Eichmann in Jeruzalem.
Eichmann in Jeruzalem, dan krijgt zij de wind van voor natuurlijk ook uit Israël, uit de Joodse gemeenschap en zo verder.
Natuurlijk, dan moeten we even duiden. Christophe, als je dat zegt, waarom krijgt ze de wind van voren? Omdat zij zegt, kijk, de banalisering van het kwaad, dat is wat er gebeurt.
Ja.
En ze heeft het dan vooral over de onachtzaamheid.
Ja, het gaat eigenlijk over een soort gedachteloosheid. En ze zegt van, precies, kijk, die Adolf Eichmann die wij hier observeren in die rechtbank hier in Jeruzalem, dat is niet een demonisch figuur. Integendeel, dit blijkt eigenlijk soms, en ze zegt dat letterlijk, een lachwekkende ambtenaar te zijn die een uitvoering geeft aan een project dat natuurlijk besluitvormingsprocessen heeft onderkend en zo verder. Maar eigenlijk, dat is wat zij benoemt de banaliteit van het kwaad. Dit zijn eigenlijk mensen die eerder gedachteloos processen tot uitvoering brengen, die natuurlijk een enorme destructie tot gevolg heeft. En dat is natuurlijk voor vele mensen soms lastig, omdat je zegt van ja, het zijn zo extreme misdrijven. Het is wel gemakkelijker als je zegt ja, ze zijn mad or bad, ze zijn geestesgestoord.
En ik herinner mij, want we hebben het nu over een ander boek, De Menselijke Conditie, maar ik herinner me uit Eichmann in Jeruzalem, dat ze de dagboeken van Eichmann citeert en waarin Eichmann zegt op 20 januari 1942, als daar in het Huis der Wannsee-conferentie even wordt beslist, de endlösung, 11 miljoen mensen moeten eraan, dat hij dan nadien, hij schrijft dat, kijk, Heydrich, de bevelhebber eigenlijk van die 15, god, hij drinkt een cognacje en hij rookt een sigaartje, alsof er niks aan de hand is. Ze hebben net beslist, of eigenlijk, het was al beslist, maar geconsolideerd, 11 miljoen mensen, Joden, homo's, zigeuners, gaan we van kant maken, en die drinkt een cognacje.
Ja, klopt. Je krijgt eigenlijk een mooi voorbeeld van de complete parallele werelden waar mensen in zitten. Heel gelijkaardig, want daar zit natuurlijk dan de praktische vertaalslag van de genocide in de Wannsee-conferentie. Maar als je dan naar de uitvoering in Auschwitz gaat kijken, bij ons in het museum worden de twee fotoalbums van Auschwitz getoond. En daarin zie je ook hoe wijdverspreid die twee verschillende werelden zijn. De wereld van de slachtoffers die aankomen, die wat mij betreft de meest gruwelijke holocaustfoto's zijn. Want je ziet gezinnen, grootouders, ouders met hun kinderen, een half uur voordat zij vergast worden in het Berkenwoudje, ter hoogte van crematorium 4 in Birkenau. En twee weken later, na de moord op de Hongaarse Joden, is er een teambuildingsdag. En dan zie je eigenlijk in een daderalbum, zie je daar foto's van mensen die teambuilding houden. En waarom? Ja, ze hebben een prachtige job gedaan, want dat was een enorme taak om te doen. En dan denk je, dit is waanzin, ja, hoe die werelden, ja, zo gescheiden zijn. En wij zien natuurlijk, als we naar de slachtoffers kijken, menselijk leed, maar dat zien zij niet meer.
Dat is frappant dat je nu die foto's aanhaalt, want die heb ik ook gezien in jullie museum. En je ziet daar dan een soort van luchtigheid en een vrolijkheid die hangt over die mensen, de mannen zowel als vrouwen. Alsof je een klikje krijgt, een snapshot, een Instagramfoto uit 1943 van een uitstapje.
Ja,
een leuk
uitstapje
onder vrienden en vriendinnen.
En dat is het ook. En het is soms heel merkwaardig als je dan natuurlijk daderonderzoek doet, dat je dan eens gaat kijken naar die psychologie van die daders ook nadat zij veroordeeld zijn. Hè. Dus de man die eigenaar was van dat fotoalbum, Karl Hucker, was de rechterhand van de kampcommandant, die is twee keer veroordeeld geweest. Ene keer in 63-65 in het Auschwitz-Frankfurter aan Main-proces en één keer voor zijn Majdanek-misdrijven in 88-89. En die heeft 5 jaar gezeten en heeft dan 1 jaar, 1,5 jaar gezeten, helemaal op het einde van zijn leven. Nu, die man krijgt onder probatievoorwaarden, kan hij uit de gevangenis gaan, is al stokoud, en dan gaat hij gaan praten met de justitieassistent, de probatieassistent. En dan legt hij uit aan die justitieassistent van, kijk, ik ben 2 keer ten onrechte veroordeeld. Voor iets wat ik niet gedaan heb. En dat is heel boeiend om die psychologie te gaan begrijpen. Die man die gelooft dat echt.
Schuldinzicht nul.
Schuldinzicht nul. En natuurlijk, daar zijn allerlei psychologische mechanismen die daartoe bijdragen, want niemand wil zichzelf als massamoordenaar zien en het is ook een zwevende gemeenschappelijke verantwoordelijkheid en zo verder. Maar als je dan dat denken, ik voel mij niet schuldig, naast de feiten legt, en dan zie je dat hij een verpletterende verantwoordelijkheid heeft in het aanzwengelen van de doodsmachinerie, zowel in Majdanek als Auschwitz, dan merk je plotseling hoe sterk de referentiekaders kunnen zijn, de wijze waarop je kijkt naar je wereld en de andere. En dat is iets wat we natuurlijk ook uit de geschiedenis heel goed leren en heel relevant is voor vandaag. Als we op een heel bijzondere manier beginnen kijken naar de andere en dat glijdt af, dan weten we eigenlijk dat het gevaarlijk kan worden.
Christophe Busch, de directeur van Kazerne Dossin, gaat lezen uit De menselijke conditie van Hannah Arendt.
De eventuele verlossing van de onomkeerbaarheid, hierin bestaande dat wij onmachtig zijn ongedaan te maken wat we hebben gedaan, al hebben wij niet geweten en konden wij niet weten wat wij deden, dat ligt in het vermogen tot vergeven. De remedie tegen de onvoorspelbaarheid, tegen de chaotische onzekerheid der toekomst, ligt besloten in het vermogen beloften te doen en te houden. Deze beide vermogens moeten in zover in samenhang met elkaar worden gezien. Dat het ene, vergeving, ertoe dient om de daden van het verleden, waarvan de zonden als het zwaard van Damocles boven het hoofd van iedere nieuwe generatie hangen, ongedaan te maken. Terwijl het andere, het zich binden aan beloften, ertoe dient in de oceaan van onzekerheid, die de toekomst per definitie is, eilanden van zekerheid te bouwen, zonder welke in de betrekkingen tussen mensen zelfs van continuïteit geen sprake zou kunnen zijn, laat staan van enige duurzaamheid.
We hoorden Hannah Arendt uit De menselijke conditie, of tenminste Christophe Busch, die Hannah Arendt las. Christophe, die vergevingsgezindheid, dus dat vermogen om te vergeven. Je kunt toch maar pas iemand vergeven als die ander letterlijk ook, we hadden het al eerder over schuldinzicht, over, hoe noemt dat in de katholieke...
Schuld en boete.
Schuld en boete, ja. Hè, dus dat je kunt pas eigenlijk iemand vergeven als hij ook weet dat die heeft gefaald, dat die dingen heeft gedaan die niet... hoorbaar,
ja, klopt. Wel, ik zou niet zozeer over schuld en boete gaan spreken. Wat voor mij heel erg belangrijk is verantwoordelijkheid. Je hebt een verantwoordelijkheid, en zeker als het bijvoorbeeld over collectieve geweldsmisdrijven gaat, ja, dan heb je verpletterende verantwoordelijkheid als je daar een bijdrage toegebracht hebt. En natuurlijk dat vergeven, Hannah Arendt zegt dat zelf ook, dat is een heel persoonlijk gebeuren, maar ook iets dat publiekelijk moet gemaakt worden. Hè, en dat het geen vereiste kan zijn dat alle mensen moeten vergeven. Ja, wie zou ik zijn om slachtoffers van zulke extreme misdrijven te gaan zeggen dat er een vergeving zou moeten zijn? Dat zou misplaatst zijn. Maar het is wel van belang dat bijvoorbeeld instituties zoals het recht eigenlijk zeggen van kijk, wij gaan u aanspreken op uw verantwoordelijkheid of deelverantwoordelijkheid in die complexe geweldsprocessen. Je gaat daar een straf voor oplopen en uitzitten en daarna ben je weer een gewoon lid van deze samenleving. Dat zijn eigenlijk de rechterlijke instanties en ook dat internationaal strafrecht dat natuurlijk gegroeid en geboomd is na die Tweede Wereldoorlog. Dus ik denk dat die vergeving, ik vind het hier heel relevant en wat zij ook zegt is van als je natuurlijk niet een soort omgangsvorm met zulke extreme misdrijven vindt, dan gaat dat als dat zwaard boven je hoofd blijven hangen. En dan krijg je ook, zoals vandaag in Duitsland, dat collectief schuldgevoel, dat misschien zelfs bijdraagt aan fenomenen zoals een groeiend AfD en zo verder. En dan moet je daar toch over nadenken of we daar efficiënt en correct mee bezig zijn.
Jacques Lasserie was een avant-garde componist en zorgde in 1966 al voor de elektronica achter de Russische zangeres Sarah Gorby. We horen liederen uit het ghetto. Ken je ze? Les inoubliables chants du ghetto, Christophe?
Ja, ik heb ze al gehoord.
Oké, en?
Ja, prachtig, hè? Maar zoals zoveel heel beklijvende muziek.
Sarah Gorby met inderdaad aangrijpende liederen uit het ghetto. Les inoubliables chants du ghetto. Bij mij zit Christophe Busch, hij is de directeur van Kazerne Dossin in Mechelen, criminoloog ook. Ja, Christophe, raak je dat nooit beu, dit soort van gezangen? Tuurlijk moet je nee zeggen, maar...
maar ik ben gezegend met een heel brede appreciatie van muziek. Dus ik kan hier heel erg van genieten, maar ook van heel andere muziekstijlen.
Als je nu niet weet dat dit gezangen uit de ghetto zijn, hè? Ik vind het iets melancholisch triest, jawel, maar ook wel iets heel aardigs hebben.
Ja, er zit inderdaad zo'n soort melancholie in, maar ook heel herkenbaar. Hè. Ja. Dit gaat over de natuurlijke menselijke ervaringen die wij allemaal hebben. En dat bestaat uit heel vreugdevolle ervaringen, maar ook heel depressief makende ervaringen natuurlijk. Hè.
Chantal Mouffe, dat is een Belgische politieke filosofe. In Over het Politieke schrijft ze iets heel fascinerend. Niet alle meningen zijn in een rationele dialoog te verzoenen en niet alle belangen zijn utilitair te verenigen. Zij schrijft eigenlijk nog min of meer dat een universele consensus een dwaallicht is. Er bestaat zoiets als onoplosbaar conflict. En als je dat ontkent, dat is sterk, dan zit je de democratie zelf op het spel.
Ja, klopt.
Wat is nu eigenlijk de conclusie? Moeten wij dan gewoon er maar ons bij neerleggen dat we voortdurend met elkaar in de clinch zullen blijven liggen?
Nee, ik denk Chantal Mouffe gaat eigenlijk een stuk een aanzet gaan geven ook van aanvaard strijd, conflict als een natuurlijk gegeven. De doelstelling is niet dat wij in een soort ideaal cosmopolitische wereld leven waarin alles vrede en peace is, waarin we allemaal hetzelfde gedachtegoed gaan hebben. Dat is duidelijk niet de wereld en waar we ook naartoe aan het evolueren zijn. We evolueren klaarblijkelijk naar een multipolaire wereld waarin er verschillende machten die dynamieken en die verhoudingen zullen gaan bepalen. Vroeger zul je al een hegemonie van de Verenigde Staten gehad hebben, maar dat is allemaal aan het verschuiven, dat zie je duidelijk. En waar ze eigenlijk toe oproept, is als je die conflictlogica wegduwt, als je dat niet als een realiteit aanvaardt, dan ga je ook niet leren aan tafel te zitten en eigenlijk de verschillende meningen op tafel te gooien, te luisteren, ook luisteren om uw eigen tegenargumenten beter te gaan maken en zo verder. Dus zij roept eigenlijk op, omarm het conflict, de strijd, zie elkaar als inderdaad een soort tegenstander in meningen, maar niet vijanden om niet samen te kunnen leven.
Daar vat je het eigenlijk heel goed samen, denk ik. Je spreekt over de tegenstander. En een tegenstander kan een concurrent zijn, iemand waarmee je in conflict geraakt, omdat je van mening verandert, maar is daarom niet een vijand. Ja. En ik heb het idee dat we dat gewoon door elkaar hebben gehaald vandaag.
Ja, en ik denk dat je natuurlijk ook gaat merken dat de leuzen die ik de laatste 2-3 jaar nogal hoor, als het over linkse-rechtse politieke overtuigingen is, en dan hoor je zo nogal eens van rood moet dood, rechts zijn nazi's, moslims zijn gewelddadig, Vlamingen zijn inherent racistisch. Je krijgt eigenlijk een soort waardegeladen identiteitsuitspraken over de anderen. En wat daarbij opvalt, dat is dat die andere de vijand is die uit de boot moet gezet worden. Daar dat het niet meer gaat over die andere, is iemand met een andere mening.
Uit de boot, niet toevallig denk ik dat je die uitspraak gebruikt.
Nee, absoluut niet. Zowel historisch als vandaag niet. Dat is zeer, zeer treffende koppeling inderdaad. Nu, ik denk dat dat iets is wat we eigenlijk afgeleerd hebben. En zeker in een westerse context, omdat we natuurlijk een enorme welvaart, ook een soort consumptiegedreven samenleving hebben gehad. En ik denk dat we weer opnieuw focus moeten hebben in het onderwijs, in de media, in de politiek, van hoe kunnen wij die gemeenschappelijke ruimte opnieuw gaan openbreken, om daar alles wat wettelijk toelaatbaar is, te kunnen gaan bediscussiëren, zonder dat je daar tot een ultieme consensus, zij noemt dat, er moet een ruimte voor conflictuele consensus zijn. Wij moeten vooruit, maar we moeten niet eensgezind zijn, we moeten ook niet allemaal blij zijn met de beslissingen die genomen worden.
Maar dat doe jij ook, hè? Geloof ik, in jullie museum aan conflictbeheersing. Je nodigt mensen uit. Een heel frappant en bekend geval is Dries van Langenhoven onlangs, die in het museum komt. Wat doe je daar dan mee met zo'n mensen?
Ja, we gaan nooit in detail natuurlijk over individuele casussen. Maar ik denk als er mensen bij ons komen, en we hebben natuurlijk duizenden gewone bezoekers, hè, die een bepaalde les meepikken van hoe zijn mensen afgegleden, hoe werken die groepsdynamieken en zo verder. Als dat in justitiële casussen gaat, dan is het vooral een beetje kijken naar wat is hier een stuk een koppeling natuurlijk met het signaal dat de rechter heeft willen geven.
Want dat is dan bijvoorbeeld een onderzoeksrechter in dit geval die dan zegt van kijk, je moet langs het museum passeren, langs docentkazerne.
Ja, en ik denk dat daarin vooral heel belangrijk het signaal is geweest dat die onderzoeksrechter wou geven van kijk, wat wij maatschappelijk nu allemaal zien, en dan gaat het bijvoorbeeld ook over hoe sociale media tot die wij-zij-dynamieken gaan aanjagen, als het ware, en zo verder, dat men eigenlijk die koppeling maakt van dit is niet ons ongekend. We hebben in het verleden al zo mechanismen, groepsdynamica gehad, en zij wil natuurlijk die koppeling gaan maken.
Maar krijg je zware gevallen ook over de vloer?
Nee, en dat is natuurlijk niet de bedoeling. Ik denk dat we vooral moeten gaan kijken, voor de kleine groep dat dat ook maar is, als daar sprake is van onwetendheid, als daar sprake is van groepsdynamiek die je op een bepaald moment heeft meegesleurd en zonder goed te beseffen waar je dan in terechtkomt. Dus dan gaat het over vooral die zaken. Het gaat vooral ook over jongeren die bepaalde kennis missen natuurlijk.
Maar er zijn ook agenten die bij jullie, wat is dat dan, een introductie komen volgen? Ja. Meer dan 8000, misschien zijn aan de 10.000 ondertussen?
Wij gaan binnenkort de 10.000 te zien passeren in het museum. Het is een heel positief project dat eigenlijk in 2013 geïnitieerd is, waarin we eigenlijk hadden gezegd van kijk, we zouden graag met de geïntegreerde politie, federale en lokale politie, samenwerken om in een dagprogramma in de voormiddag te gaan kijken wat de rol en het gedrag van de politie in de Tweede Wereldoorlog is geweest. En te gaan kijken wat hebben ze gedaan, wat hebben ze niet gedaan, wat hebben ze misdaan en zo verder. En in de namiddag het over morele dilemma's te gaan hebben. En wij doen dat niet, de museummedewerkers. Wij hebben 50, 60 politieagenten getraind om dat te doen. Dus het zijn ook politieagenten die die training doen met andere politieagenten.
Want Christophe Busch, een agent, kan echt wel het verschil maken. Ik verwijs even naar het meest recente schitterende boek van Herman van Goethe, 1942, waaruit blijkt dat de agenten in het 1942 echt een kanteljaar is geweest, dat hij op een bepaald moment gezegd van, hé, maar wacht eens even, wij gaan niet zomaar meer klakkeloos razzias organiseren en uitvoeren.
Ja, absoluut. Je moet heel goed beseffen dat er bepaalde professies, de beroepsgroepen zijn in onze samenleving die aan de frontlijn van de maatschappelijke gebeurtenissen staan. En de politie, de magistratuur, de media, zal dat heel vaak zo zijn. En ik denk dat wij eigenlijk vooral die complexiteit van de politiejob gaan tonen, want op een bepaald moment ben je politieman, en je bent politieman in Brussel of in Antwerpen, en je krijgt een bevel. Je moet iets doen. Je moet mensen gaan arresteren om naar de Dossin-kazerne te brengen. Ja, doe je dat? Vind je dat een legitiem bevel? Vind je dat geen legitiem bevel? Er doet zich een moreel dilemma voor. Wat ga je doen? Ga je het bevel gehoorzamen, maar misschien stiekem toch verzet plegen? Allee, je hebt een brede waaier. En natuurlijk is het niet de bedoeling om bevelstructuren en gehoorzaamheidsstructuren omver te gaan gooien. Maar tweeledig, langs de ene kant te gaan werken op het individu. Die eigenlijk moet beseffen, ik ben altijd een mens die een keuze moet maken en ik word beïnvloed door mijn job, mijn vrienden, mijn commandant, mijn baas en zo verder. Maar langs de andere kant ook het systeem. Met name de politie heeft als instelling de plicht om eigenlijk de morele dilemma-uitdagingen grondig te bestuderen, te herevalueren. En wij hebben dus bijvoorbeeld korpsen die naar Dossin-kazerne komen, waar ik dan achteraf van de korpschef hoor. Kijk, wij gaan één keer in de maand op een teamvergadering, vragen wij wat zijn de morele dilemma's die wij deze maand hebben tegengekomen? Hoe zijn we daarmee omgegaan?
En waar kan dat bijvoorbeeld zijn?
Oh, dat kan over heel laagdrempelige kleine zaken gaan. Hè. Bijvoorbeeld, ik ben aangesproken geweest door een collega, dat is een oefening ook in het programma, mijn collega politieagent, en die was dronken. Ja, en hij vraagt aan mij, laat mij door. Ja, kan ik dat doen? Kan ik dat niet doen? Ja. Dat zijn hele laagdrempelige zaken, maar natuurlijk gaat het over de professionaliteit. Maar het gaat ook bijvoorbeeld, en het is een verhaal van een hoger geplaatst iemand in de federale politie, die mij ooit zei van, kijk, ik heb het bevel gekregen van de politieke besluitgevers dat wij de grens tussen België en Frankrijk moeten gaan bewaken, omdat het kamp in Calais gesloten gaat worden. En men wil natuurlijk verhinderen dat er op Belgische bodem een soortgelijk kamp, vluchtelingenkamp zich zou gaan installeren. En die man krijgt die opdracht en moet dus mensen uit de Nationale Reserve naar daar gaan sturen, maar die moest 2-3 dagen later de vorming bij ons volgen. Die wist dat. En die vertelde toen hij bij ons was van het verhaal, ik heb daar enorm moeten over nadenken, want ja, tuurlijk moet je dat doen. Hè. Dat is een taak van de politie, je hebt daar een opdracht in. Maar ik heb nagedacht en ik heb extra maatregelen en opdrachten gegeven van hoe je dat moet doen. En natuurlijk, je kan
dat
die opdracht
te laten vallen.
Voilà, je kan dat op heel verschillende manieren. Ja. Je kan daar letterlijk ook met de matrak staan en als iemand komt daarop op gaan neerslaan. En ik denk, en ik stel me dan zelf de vraag, ik weet nu niet of ik daar goed aan gedaan heb, maar ik zeg, kijk, iemand die in zo'n belangrijke functie bij de politie zo nadenkt over die morele dilemma's, dat is de politie dat ik wil hebben.
Ja. Overigens, die jungle van Calais is nu helemaal overgroeid. Heb je foto's gezien, recent?
Ik heb ze nog niet gezien.
Ja, ongelooflijk. Ja. Dus er is geen enkel menselijk spoor meer te vinden. Op 3 jaar tijd, 1 grote...
De natuur heeft het overgenomen.
Sarajevo van Max Richter. Dat ligt hier goed, hè, Max Richter?
Ja.
Ja, die hebben we graag. Waarom Sarajevo?
Goh, omdat het mij altijd doet denken. Ik ben de laatste paar jaren een paar keer in Sarajevo geweest. En dan in Bosnië, ook Servië en zo verder. Vooral omwille van een aantal getuigenissen musea te gaan bezoeken die met die oorlogscontext 92-95, de Balkanoorlogen, daar een representatie van willen geven. En wat mij altijd is bijgebleven, de eerste kennismaking met Sarajevo was in de heuvels. Men had ons meegenomen en men had het over het beleg en over de onmogelijkheid onmogelijke situatie van die mensen die dus belegerd werden vanuit de heuvels. En als je dan later in de stad loopt, dan heb je daar de Roses of Sarajevo. Dat is eigenlijk de plaatsen waar dus zo'n bom is ingeslagen op het voetpad, hè, of op de straat. Is er op een bepaald moment een kunstenaar die inslag in het rood gaat schilderen. En dus overal in de stad zie je zo rode vlekken die eigenlijk bominslagen waren van de beleving. En we noemen dat de Roses of Sarajevo. En de tragiek van die gebeurtenis, van het leed ook die mensen moeten ondergaan hebben, dat vind ik eigenlijk echt ook terug in Max Richter, die net als doelstelling had van ik wil die geschiedenis muzikaal gaan verwoorden.
My dear love.
Sarajevo van Max Richter.
Berg en Dal met Padone.
En met Christophe Bouch, hij is directeur van Dossin Kazerne. Of Kazerne Dossin, moet ik zeggen. Hè, zo is het, hè?
Ja.
Vroeger was het Dossin Kazerne.
Dat is het gebouw vooral.
Ja, ja. Voilà. Christophe, was heel even weg. Max Richter, ik heb er een zwak voor. Ja, mensen gaan zeggen, shit zeg, nog een zondagochtend. Mag er ook nog even geademd worden?
Absoluut.
Wat doe jij zo als je niet met de oorlog bezig bent?
Uitwaaien, zou ik zeggen.
Ja, ja.
Ik ben eigenlijk net ook terug van een heel kort verlof in Denemarken, Jutland. En dat is echt aan het strand, letterlijk en figuurlijk uitwaaien met een aantal goede boeken. En die goede boeken, ja, soms zitten die weer in dezelfde dynamiek, thematiek. Maar ook een aantal andere zaken. En die hebben dan vaak te maken met de verwondering van de natuur.
Ah ja. Zoals De Wraak van de Mieren van Bernard Werber. Dat is een trilogie. Fourmi heet hij in het Frans. Ik denk dat De Wraak van de Mieren, waar je zo dadelijk uit gaat voorlezen, het tweede deel is. Nu, wat doet die Werber? Die confronteert eigenlijk de twee meest ontwikkelde beschavingen, zo noemt hij dat zelf, op aarde met elkaar. De mens en de mier. En die rode bosmieren die voelen zich, denk ik, heel erg bedreigd in hun bestaan. Verklaar de oorlog aan de mens. Eerst even vooraf zijn aanname. Zijn dat inderdaad de twee meest ontwikkelde beschavingen op aarde?
Ja, ik zou dat pleidooi absoluut kunnen volgen. Edward O. Wilson, die ook een entomoloog is, die heeft ooit gezegd van kijk, mochten er marsmannetjes op de wereld landen, gaan wij ervan uit dat zij met de mens zouden spreken. Maar eigenlijk is de mens evolutionair gezien een heel kwetsbaar dier. Hè. En er is ook niet zoveel kans, als je echt miljoenen verder gaat, dat die mens zal overleven. Maar de mier, dat is een verstandige keuze. Dus die marsmannetjes zullen eerder met de mieren trachten te communiceren dan met de mens. En ik denk dat hij gelijk heeft in the long run.
En waarom zijn die zo intelligent?
Goh, ik denk dat als je gaat gaan kijken, bijvoorbeeld qua soortelijk gewicht, er zullen evenveel mieren dan mensen zijn. Hè. Mocht je die een kilogram uitdrukken op de wereld, natuurlijk, het zijn kleine diertjes, hè, waarvan de meeste onder de grond zitten. We zien het heel vaak ook als een plaag in de zomer, als we wat suiker gemorst hebben.
Ze zijn met veel meer dan mensen.
Ja, ze zijn met oneindig veel meer. Maar wat ik zelf bijzonder boeiend vond, was eigenlijk te ontdekken dat de mier op zich, het kleine wezentje, dat is eigenlijk niet het dier. Dat is maar een onderdeel van het dier. En men noemt dat een superorganisme. Dus een kolonie van mieren, waar één koningin als het ware de baas van is. En de duizenden tot soms miljoenen werksters. Eigenlijk is die ene kolonie het dier. En wat je dan gaat zien, dat is dat er allerhande vormen van zwermintelligentie ontstaat. En als je dan bepaalde kolonies gaat bekijken naar hun gedrag, dan zijn er mieren die als het ware een soort landbouw hebben uitgevonden. Die dus met schimmelvorming producten beginnen creëren, scheppen, om zich dan mee te gaan voeden. Er zijn mieren die in ketenen aan elkaar hangen om de trekkracht te vergroten, om bladeren samen te trekken om een nest. Dan merk je plotseling samen, door de communicatie met hun voelsprieten met elkaar, ontstaat daar een intelligentie dat ene kleine wezentje op zich niet heeft.
Ja, maar je moet ze nu niet te veel op een piedestal zetten, want Werber heeft het ook over hun minder leuke kantjes, hè?
Ja, klopt. Er zijn natuurlijk ook, ja, en de strijd, als je gaat gaan kijken, er zijn mierenoorlogen omschreven. Er is natuurlijk, ja, de evolutionaire principes gelden daar, hè, zoals bij alle andere dierensoorten. Dus het boeiende is dat je natuurlijk...
Die gaan overlijken, letterlijk.
Ja, het is natuurlijk een soort natuurlijke efficiëntie, hè, die wij vanuit een bepaalde moraliteit en ethiek aanschouwen, wat natuurlijk bij die dieren niet aanwezig zal zijn. Het gaat meer natuurlijke patronen gaan kennen daar. Maar ik vind het heel sterk in zijn boek, omdat hij die twee, zeker in het tweede deel, de wraak van de mieren, gaat hij dus die twee samenlevingen confronteren met elkaar. En gaat hij vergelijkingen maken. En ik denk dat dat eigenlijk heel boeiend is, omdat ik daar dingen in herken van je kan in de natuur bij andere diersoorten zaken gaan zien, die je weer doen nadenken over de mens, zonder in antropomorfismes te vallen of in simplistische vergelijkingen. Maar op een bepaald moment, als je naar die mieren kijkt en je hebt door van, ik moet niet naar het individu kijken, maar naar de patronen, de interacties tussen die mieren, als je dat dan plotseling begint te doen op menselijk niveau, dan ga je ook gaan zien, dat zijn inzichten die ook ons kunnen bijdragen om bepaalde processen beter te begrijpen.
Christophe Busch leest uit De Wraak van de Mieren van Bernard Werber.
Grootste gemene deler. De meest voorkomende ervaring met dieren, die alle mensen op aarde delen, is dat ze mieren tegenkomen. Je zult absoluut hele volkstammen vinden die nog nooit een hond of kat, een bij of een slang hebben gezien. Maar je zult nooit iemand tegenkomen die niet ooit het spelletje heeft gedaan een mier bij zich omhoog te laten klimmen. Dat is onze meest voorkomende gemeenschappelijke ervaring. En uit het observeren van die mier die over onze hand loopt, hebben we basisinformatie gehaald. 1. De mier beweegt haar antennen om te begrijpen wat haar overkomt. 2. Ze gaat overal heen waar ze maar naartoe kan. 3. Ze klimt op de andere hand als haar daarmee de pas wordt afgesneden. 4. Je kunt een kolonne mieren tot staan brengen door met een natte vinger een lijn te trekken. Insecten komen dan als het ware voor een onzichtbare muur te staan waar ze niet overheen kunnen en waar ze uiteindelijk omheen trekken. Dat is iets wat we allemaal weten.
Fantastisch, hè? Bernard Werber uit De Wraak van de Mieren. Ik vind dit zo verhelderend. En het, vooral omdat je dan leest, is dat... Dus wij zijn het enige wat ons echt gemeenschappelijk... wat wij delen, iedereen op heel de aarde, is dat wij ooit wel iets met een mier hebben gehad.
Ja, ja. En ik denk dat dat eigenlijk een proces is. Edward O. Wilson noemt dat biophilia. Hè? Een soort een aangeboren verwondering in de natuur om ons heen en de natuurlijke processen. En dat is inderdaad wat mijzelf ook getriggerd heeft. Hè? Ik heb thuis een aantal mierenkolonies. En ik kan daar soms uren naar kijken, naar wat gebeurt daar. Hoe,
is het waar?
Ja,
laat je die ook over je vinger lopen? En je...
Bepaalde mieren ga ik niet doen, omdat die zouden kwalijk kunnen bijten dan. Maar bij andere mieren wel. Ja, ik heb heel weinig schrik van mieren natuurlijk.
En heb je aan mieren al eens pijn gedaan?
Ongetwijfeld. Ik zal zeker al op mieren maar gestapt
bewust?
Hebben. En, nee, daar ben ik nu wel veel voorzichtig.
Verbrand bijvoorbeeld?
Wat wel zal zijn, is dat ik heb bepaalde mierenkolonies, als die uitbreken, zal ik wel efficiënte maatregelen moeten nemen om die uitbraak in te dijken.
En dat is?
Dat is bijvoorbeeld... Bijvoorbeeld, ja, als ze echt een groot probleem is, dan ga je ze samenduwen en daar zullen ze dan zeker bij sterven en zo verder. Nu, wat je moet weten...
Dat is massamoord, hè?
Ja, ja, zeker. In de logica
Christophe
van Bernard...
Bush, directeur van het Casino Dossin.
Zeker in de logica van Bernard Werber. Maar je moet ook wel zien dat je natuurlijk geen ongelukken hebt met bepaalde biersoorten. Nu, wat vooral van belang is, dat is dat een kolonie leeft naar gelang de levensduur van de koningin. Dus sommige kolonies leven 10, 20 jaar. Maar de werkers, die dus het vele werk moeten doen en moeten fourageren en afval gaan distribueren en zo verder, die leven soms maar een week of zelfs maar een aantal maanden.
In de mensenwereld is het niet anders.
Ja.
We gaan luisteren naar de Amerikaanse jazzpianist Bill Carruthers. En die speelt heel graag samen met twee Belgische medemuzikanten Nick Thijs en Dre Pallemaerts. Zo, voluit. Bill Gratis en met muziek van Charlie Parker. Bij mij zit nog heel even Christophe Busch, de directeur van Caserne Dossin in Mechelen. Christophe, wat is jouw credo?
Wel, ik ga dan toch bij Hannah Arendt blijven en eigenlijk van haar iets overnemen. Het credo: niemand heeft het recht om te gehoorzamen.
Ontdek ook onze andere podcasts via clara.be. Clara Podcast. Blijf verwonderd.